Doe het dan nog een keer.
Ja.
Dat is mijn job. Hallo iedereen en welkom bij Grafspraak.
Hi.
Mijn naam is Jens.
En ik ben Nikki.
En het is tijd voor ja, eigenlijk de laatste aflevering die we opnemen voor aflevering 100. Hè?
Ja.
Dus aflevering 100 is ook een beetje aflevering 96, maar we passen daar wel een mouw aan. mensen die live naar, die echt naar live zijn gekomen, die zullen dit horen de week hierna. De mensen die in de podcastfeed luisteren, voor jullie zullen er nog 4 afleveringen tussen gezeten hebben. Het is zoiets, hè.
Ja, klopt. Het is even heel verwarrend, maar dat is gewoon omdat wij niet kunnen plannen.
Voilà, inderdaad. Nu, die 4 afleveringen, we weten zelfs nog niet waarover dan die gaan gaan. We hebben die nog niet opgenomen of gepland of zo. Maar aflevering 100 blijft aflevering 100. Laat ons daarbij houden.
Ja, voilà, inderdaad. We gaan wel zeker de moeite doen om toch wel zeker aan die 100 afleveringen te geraken. Dus worry not.
Ja, dus alvast bedankt aan iedereen die naar de live show komt. Die tegen dat je dit hoort, is het zover eigenlijk, hè? Als ik nu eventjes los uitreken, of als ik gewoon even naar de kalender op mijn laptop kijk, komt deze aflevering uit op 12 mei. Ja.
Oeh.
Wat dat wil zeggen dat nog een week is voor de live show voor jullie.
Ah, wel, dan kunnen we eigenlijk ook wel gebruik maken van deze aflevering om ook nog een klein tipje van de sluier weg te geven.
Het valken.
Ja, mensen die onze social media zullen gezien hebben, die gaan waarschijnlijk al gezien hebben dat er wel een paar prijzen te winnen vallen ook.
Ja, inderdaad. We hebben over verschillende manieren nagedacht om die prijzen weg te geven. Origineel was het plan eigenlijk dat we zo een quiz gingen doen op het einde en dat iedereen op zijn smartphone antwoorden kon geven en dat de winnaars dan prijzen mocht kiezen of zo. Maar bleek dat we heel veel case hebben en dat we niet het laatste half uur van die show aan een quiz willen hangen. Dus we hebben het opgelost met een tombola.
Ja, voilà. We zouden niet willen dat de quiz de live show op zich ellenlang blijft duren en dat jullie dan zonder bus of trein naar huis zouden stranden.
Voilà, het is dat. Maar we hebben wel wat mooie prijzen verzameld, hè, Nikki?
Ja, absoluut. We hebben er een paar toppertjes tussen zitten. Hè. Ik weet even niet waar te beginnen. De eerste naam die mij te binnen schiet is Betty Sue. Toevallig ook een van onze patrons en ook een van, mijn goede vrienden en beste tatoeëers van België.
Voilà, die heeft ons alle twee al betekend, hè?
Ja, voilà. Inderdaad. En die kan jullie ook betekenen, want moesten jullie haar prijzenpakket winnen, of afzonderlijke prijzen, we zijn er nog niet aan uit. Zij geeft namelijk 3 dingen weg. Een t-shirt, een totebag en, jawel, een waardebon voor een tattoo van €50.
Ja, inderdaad. Daarnaast hebben we hier ook nog wat spooky biertjes op tafel staan. Ik zie er tarot op staan. En is het al 2 tarotbier?
Het is alle 2 tarotbiertjes en die zijn ons geschonken door Sandrine. Die de vorige live ook al het onthaal heeft gedaan, zou ik maar zeggen. En dat gaat deze keer ook het geval zijn. Het is een van mijn beste vrienden en ze heeft niet alleen dat voorzien, maar ze heeft ook een gehaakte Mothman gemaakt.
Ja, inderdaad. Die Mothman valt ook te winnen. En dan hebben we ook nog een boek cadeau gekregen van een goede vriend van ons, Dimitri. Dimitri Balkaan, auteur van onder andere de Peter en Pan reeks, maar heeft ons ook nog een boek geschonken dat wij mogen weggeven tijdens de live show. Het boek heet Zuster van het Atoom en is gesigneerd door Dimitri hemzelf.
Yes, en dat is nog niet alles.
Nee!
Want Stefanie, a.k.a. mijn zonneblomme, die maakt prachtige houtbrandwerken en die heeft onderzetters, coasters. Ja. Hoe noemen die dingen? Je weet wel.
Onderzetters. Speciaal van Grafspraak, er zijn er maar 4 gemaakt. Dus verder zijn die nergens te koop of zo. Er is net een kat op mijn stoel gesprongen. Verder zijn die nergens te krijgen met het Grafspraak logo en de naam Grafspraak op. Die zijn uniek. Speciaal gemaakt voor de live show. Dus 1 van de gelukkige fans zal die kunnen winnen. Een setje van 4 houten onderzetters. En ze zijn echt heel mooi. Ik ben er eigenlijk zelf jaloers op. Ik denk dat ik Stefanie ga vragen dat ze nog een setje wil maken.
Zal wel zijn. Ja, ik heb mezelf ook nog een keer aan het werk gezet. Hè. Ik ben een paar kleine cross-stitch werkjes aan het maken van het Grafspraak-logo, ook die je eventueel dan kunt inkaderen of als een patch kunt opnaaien of zo. Je doet ermee wat je wilt. En we smijten er ook nog een paar stickers bij, die je eventueel dan ook op de avond zelf nog zo kan aankopen ook.
Voilà. En iedereen die niet wint, krijgt een persoonlijke high-five van Nikki. Gegarandeerd.
Oké.
Oké, maar dus naast de mensen die naar de liveshow komen, hebben we nog enkele mensen om te bedanken. Nicky, wil jij de eer doen?
Yes, deze week zeggen we dankjewel aan Jonas Verbeke, Lord Arthur, Annelies de Koning, Betty Sue, Michel Buik, Ruben Vaatstra, Iper, Kevin en Sarah, Johanna, Benedicte Gelissen, Shani Hooses, Daily de Boevere.
Daily de Boevere.
For your daily dose of Daisy.
For your daily dose of boevers.
Dus, Daisy de Boevere, Ray, Sarah S. Oh jongens, Sarah S., Anne van Woensel, Michiel Provoost. Oh nee.
Wat is er zo grappig aan de naam Michiel Provoost?
Oh my god. Ja, de liveshow gaat dubbel zo lang duren als ik dat ga voor hem. Michiel Provoost, Lenny Wiemes.
Mickey.
Doe voort, Jens, doe voort.
Julie van Walderen, Shari Polvliet, Miguel Fernandez Perez, De Jan, Mike Keizer, Josie, ook in Jens, Michael Onkelings, Leentje Rusbeek, Zustash en Suzanne van Dalen. Nicky Odimel. Allemaal mensen die het nooit of te nimmer gaan voorhebben dat ze dat hun beste vrienden een vrijgezelle weekend organiseren voor hen en dat ze een heel weekend mogen rondlopen verkleed als Gandalf en mensen vragen gaan stellen langs straat en zo. Maar het was een fantastisch weekend en als er mensen luisteren die eraan meegewerkt hebben, dank jullie wel. Het was echt het mooiste weekend van mijn leven, kan ik oprecht zeggen.
Ben blij dat je nu het hebt.
Yes.
Kan al niet wachten op de mijne.
Moet ik daar al een tipje van het valken van?
Nee. I love surprises. Ik wil te weinig mogelijk weten.
Oké, dat is goed. We vertellen niets.
En anders gaat Sandrine boos zijn op u.
Ja, oké, dat is waar. Dat wil ze niet, kom niet meer doen. Goed, dan hebben we ook nog een berichtje binnengekregen. Deze keer is dat een berichtje van Chantal.
Dag Nicky en Jens. Ik heb jullie podcast enkele weken geleden ontdekt en sindsdien luister ik non-stop naar alle afleveringen als ik in de auto zit. Zalige uren en wat een dynamiek tussen jullie. Echt zalig om naar te luisteren. Ik ben al sinds mijn kindertijd gefascineerd door alle mysteries. Zo hadden mijn ouders een dik boek over de grootste mysteries uit de geschiedenis. Ik ben wel een scepticus, maar er is altijd een klein stemmetje in mijn hoofd. What if? Enfin, een grote omweg om te zeggen dat ik vandaag in de auto-aflevering 90 over La Llorona aan het beluisteren was. Daarin vroeg Nicky zich af of wij buiten de Sint, de Kerstman en de Paashaas andere legendes hebben om kinderen braaf te laten zijn. Wel ja, tuurlijk. Ik woon op de grens waar Sint Maarten langskomt. Dus mijn kinderen zijn braaf van november tot Pasen. Lekker handig. Maar ik groeide op met de legende van de Voddeman. Mijn mama joeg mijn broer en mij schrik aan met de Voddeman. Als we niet braaf zouden zijn, onze groentjes niet zouden opeten of ons huiswerk niet doen, dan komt hij. Hij komt niet alleen oude kleren ophalen, maar ook stoute kinderen in zijn grote jutezak. Ze belden dan ook echt met hem, nu tussen haakjes, achteraf bleek dat gewoon onze pa te zijn of onze opa. Onlangs vroeg ik haar waarom ze dit altijd tegen ons zei. Ze was zelf met deze legende opgegroeid, ze is uit Nederland, en haar tante zei dat altijd tegen haar, haar broer en haar zus. Maar zij weet ook niet van waar het komt. In elk geval, ik kon niets terugvinden op Google. Tot daar wat ik weet over de Voddeman. Ik kijk er naar uit om jullie bezig te zien op de liveshow. Oh, dankjewel Chantal.
Wauw, er komen hier plots een paar dingen naar boven die ik zelf vergeten was, maar ook ik ben bedreigd geweest met de Voddeman.
Echt? Wauw.
Ja, mijn moeder heeft dat echt nog gezegd, dat ja, je niet braaf zit, had de Voddeman niet komen halen.
Oh, maar ja, nee, want dat is iets dat ik echt nog nooit niet gehoord heb.
Ja, ik stelde mij er altijd zo gewoon een vieze oude vent bij voor, ik ging meepaten en zei kamionet. De toegeving, ik ben opgeroeid in de Dutroux-periode, dus misschien dat daardoor een beetje dat beeld van de kabinet in mijn hoofd zit. Maar de Voddeman, ik heb er echt nog van gehoord. Hij dus niet?
Nee, het is nooit tegen mij gebruikt geweest.
Ja.
Maar ik was dan ook een heel braaf kind.
En ik weet niet of dat Sint Maarten even bekend is onder de Nederlandse luisteraars, maar dat is eigenlijk hetzelfde principe van Sinterklaas, gewoon op een andere dag. Hè? Is dat niet ergens in september?
Well, ik kan niet exact zeggen wanneer dat een datum is, maar ik vind het vrij raar hoe streekgebonden dat is. Want ik geloof, als ik mij niet vergis, dat u soms al een keer gehoord hebt, dat dat in de regio van Antwerpen is. Maar gelijk bij ons in Wetteren ook lagen wij op een vrij rare grens, dat zo als je één dorp verder ging, was dat ook zo Sint Maarten. Dus bij ons op school was dat meestal zo een cent off.
Ja, wel. Ik heb dat heel vaak gehoord van familie van mij, die zo aan de andere kant van West-Vlaanderen woonde. Sint Maarten is 11 november trouwens. Ik dacht dat die dag al bezet was, maar oké. Ik heb dat heel vaak gehoord, dus van mijn familie, maar het is eigenlijk letterlijk hetzelfde. Het is gewoon Sinterklaas. Ja.
cadeautjes.
Ja,
meer voilà, beter.
Inderdaad. Of dat u cadeautjes nu in december of in november krijgt. Misschien had de chance er de familie aan beide kanten. Dan krijg je twee keer cadeautjes zelfs. Het maakt eigenlijk niet uit zolang dat je maar cadeautjes krijgt. Want dat is de essentie van die feestdag.
Exact. Behalve als je zo 1 december verjaart, dan krijg je alles tegelijk.
Ja. Weet jij nog wat al je favoriete Sinterklaas cadeautje was, Nikki?
Oh my god. Ja, ik weet niet meer of ik het specifiek ooit voor Sinterklaas heb gekregen. En het is op dit moment misschien ook niet meer zo appropriate, omdat het een beetje cultural appropriation is. Maar als klein kindje had ik een kleedje van Esmeralda gekregen van de klokkenluider van Notre Dame. En ik was daar verzot op. Ik had dat gedragen totdat ik er niet meer in paste. En ik zweer, moest ik er nu nog in passen. Ik zou er niet meer mee rondlopen, want het is niet correct. Maar dat was echt mijn favoriet ding aller tijden.
Ja, ik kan dat wel geloven. Wil je weten wat dat mijn favoriet cadeautje was?
Ja, tuurlijk.
Het is onze case van vandaag.
Oeh. Oh, maar ja, natuurlijk.
Mensen die opgegroeid zijn in de jaren 90 zullen zich herinneren dat heel de wereld mee leek te lijden aan iets wat in de pers soms de naam Pokémania kreeg. Er was een groot nieuw fenomeen uit Japan overgewaaid naar hier en dat heette Pokémon. Dat was de wereld aan het overnemen via videospelletjes, via ruilkaarten en een heel succesvolle animatiereeks die tot op vandaag nog altijd doorloopt. Eigenlijk alles, hè? Zowel de ruilkaarten als de videospelletjes als de reeks, het blijft allemaal doorgaan. Hè?
Ja, klopt. Het enige dat ondertussen al veranderd is, is dat Ash eindelijk die een stomme leak verslaan heeft.
Hij is 13 jaar nu. maar... En dat blijft ook huge, hè. Allee, wij zijn ook al levenslange Pokémon-fans eigenlijk, al van... Ja,
absoluut.
Toen dat net nieuw was, toen dat de eerste reeks uit was, toen dat Pokémon Red en Blue hier in de winkelrekken lagen. En wij kopen de spelletjes wel nog altijd tot op vandaag. Ik denk dat we enkel de laatste generatie nog niet gekocht hebben.
Nee, klopt. Ik maak er wel een punt van om ze sowieso op een gegeven moment allemaal in te slaan. Gewoon voor de collection's sake. Want ik ben ermee opgegroeid en inderdaad, vroeger als klein kindje ook. Ik had altijd de ene versie en mijn pa had altijd de andere versie. Dat was, ik weet niet hoe leuk, want dan konden wij ook zo de speciale Pokémon met elkaar ruilen. Zodat we ze allemaal hadden.
Ja, ik was een XMSS. En ik had dan ook nog heel veel vrienden die dat kochten. Nee, wij hadden echt zo die linkcable, dat je de Gameboys aan elkaar kon verbinden en dat je kon ruilen of dat je kon vechten tegen elkaar en zo.
Ja, jij had vrienden waarmee dat je kon ruilen.
Hij had die papa. My dad thinks I'm cool. Nu, in het Westen zijn we natuurlijk gestart met welke games, Nikki?
Red and Blue.
Red and Blue. Maar zoals dat je misschien wel weet, in Japan was dat niet zo. Waren dat niet Red and Blue?
Red and Green.
Inderdaad, daar was het versie Red en versie Green.
Die ik ook heb liggen.
Eigenlijk de versie die we hier in Europa zouden krijgen... Ik kan dat muziekje afzetten. De versie die we in Europa zouden krijgen was eigenlijk zelfs niet identiek. De originele game was een update ervan. Ze hadden bepaalde dingen veranderd voor Red and Blue. Red and Green waren iets andere spellen. Er waren minieme veranderingen. Er was soms een keer een muziekje dat veranderde. Of zo het uitzicht van een Pokémon die lichtjes werd aangepast. Of zo, dialoog die werd aangepast. Maar op zich, het was een update. Het was in grote lijnen nog altijd wel hetzelfde spel. En bugs verwijderd, ja. Er zat geen bug-Pokémon in Red and Blue. Flowmopje, sorry. Dus er waren minieme veranderingen aan gebeurd. En ja, er was één plek die wel een beetje een grasspraak thema was, die veel spelers nooit zullen vergeten. Mm. En Nikki, ik denk dat je wel al weet waar we naartoe gaan.
Absoluut. Nou, dat kan alleen maar Lavender Town zijn.
Dat is uiteraard Lavender Town. Noobie, Howie Mill. Zowel in de animatiereeks als in de game is dat een van de meest creepy plaatsen in de geschiedenis van Pokémon. Wat weet jij nog over Lavender Town?
Daar zat de tower, ik weet niet juist meer, de Ghost Tower.
De Pokémon Tower.
Als ik mij niet vergis. Ja, dat was een begraafplaats van de Pokémon, waar dat je Ghastly Haunter Gengar kon tegenkomen. Maar ik weet niet of dat in de game zat ook, maar wel in de aflevering alleszins dat Cubone daar ook in voorkwam.
In de game is het effectief zo dat Team Rocket heeft die toren overgenomen en je kan niet door tot aan een bepaald punt voordat je enkele puzzels had opgelost en zo en enkele Pokémon verslaan hebt waarschijnlijk. Maar bovenaan zit het spook van Cubone's mom, Marowak dus, zit daar gevangen genomen door Team Rocket om een of andere dastardly evil deed mee te doen. Ik weet niet wat dat in het plan juist was. Lavender Town, Had een heel spooky vibe. Was een eenzaam stadje midden in de bergen, ver weg van andere beschavingen ook. Als ik mij goed herinner, moest je zelfs een heel lange donkere tunnel door om daar eindelijk te geraken in het spel. Ik weet nog dat de hele opgave was tegen dat je daar eindelijk waart. Dat je al een paar gyms verslaan hebt en zo. Het was zo ergens halve het spel, ja, als ik mij goed herinner. Maar inderdaad, je had het al heel mooi gezegd. De plek die het dorpje legendarisch zou maken, is niet de nickname changer die het midden van het dorp leeft of het mooie Pokémon Center bovenaan ergens, maar was de Pokémon Tower. En die toren is eigenlijk zo, ja, de begraafplaats voor alle overleden Pokémon. Hè?
Ja.
Tot op dat punt, als je in een gevecht verzeild raakte met je Pokémon en die werd verslaan, je Pokémon ging niet dood, die ging flauw vallen. En je kon die terug tot leven wekken in een Pokémon Center. Maar die Pokémon Tower toonde aan van Pokémon kunnen doodgaan. En er zijn al heel veel Pokémon doodgaan. Je ziet zelfs heel veel mensen in die toren die aan het rouwen zijn om hun overleden Pokémon en zo.
Absoluut. Ik kan me nog herinneren dat ik zelfs echt tranen met tijden gehuild heb over dat Cubone-stuk.
2 weken geleden, ja, inderdaad. Ik was erbij. Nu, dus ja, de Pokémon Tower, dat toonde een beetje aan van Pokémon kunnen sterven, wat dat eigenlijk ook een enge realisatie was als kind. Hè. En doorheen het spel ook zaten er tal van verhalen dat er al een grote Pokémon-oorlog geweest was, waarbij dat zowel Pokémon als mensen het leven hadden gelaten. Ik denk dat ook in dat spel was dat er zo een gymleader was, Lieutenant Surge, die hij is een luitenant. Hij vertelde ook dat hij gevochten had in de Pokémon-oorlog. Volgens theorieën zou die Pokémon-oorlog zelfs de reden zijn dat zoveel kinderen enkel een moeder en geen vader hebben in die games, want dat is meestal zo de standaard wanneer je start in een Pokémon-spelletje. Je hebt de mama, maar dat is. En ja, het ook al heel mooi gezegd, de toren die was ook nog een keer gevuld met Ghost-type Pokémon. Cubone liep daar ook ergens rond, wat dat een klein, schattig bruin wezentje was met de schedel van zijn moeder eigenlijk op zijn hoofd. Wat er eigenlijk ook een vrij luguber idee is.
Inderdaad, ja. Geen vrouwen bij stel.
Wij waren 1,5 jaar, wij aanvaarden dat.
Dat is ook waar dat ik trouwens heel veel Engels heb geleerd en beseft heb dat ik sommige woorden helemaal verkeerd uitsprak, omdat ik geen audio manier had om daarnaar te luisteren. Gelijk, een van de dingen dat ik nu tot op vandaag nog altijd verkeerd in mijn hoofd heb zitten, is paralysis, omdat ik las dat in een tijd en dat ik las altijd als paralysis.
Ik ook, exact paralysis. Ik moet mezelf altijd verbeteren wanneer ik dat woord wil uitspreken. Niet dat dat zo vaak voorkomt, maar... Maar goed, ja, de Pokémon games die worden tot op vandaag eigenlijk gespeeld door mensen van alle leeftijden. Maar ze zijn natuurlijk vooral voor kinderen bedoeld. In elke game neem je ook de rol op van een kind ergens rond de 10 jaar. Ik weet niet of dat in elke game letterlijk zo benoemd wordt, maar het zit rond die leeftijd. Zo, Ash was ook altijd 10 jaar, denk ik. Maar desondanks zitten er toch alsmaar meer en meer volwassenen en donkere verhaallijnen in sommige van die games. Wellicht ook een van de redenen dat volwassenen ze blijven spelen, of is dat ook net een beetje bedoeld om het volwassen publiek geboeid te houden? Maar Pokémon is eigenlijk in al die tijd sinds dat ontstaan is, sinds de enorme rage van zoveel jaren geleden, is dat nooit echt volledig uit de zeitgeist verdwenen. Hè? Ik denk maar terug aan toen dat Pokémon Go net uitkwam en dat er zo 3 weken wereldvrede was.
Exact.
Het heeft nog altijd de kracht om mensen samen te brengen, wat ik wel nog altijd iets heel moois vind.
Ik denk dat er nog nooit zoveel stappentellers verkocht zijn geweest als in die periode.
Maar... ja, het moet gezegd zijn, Pokémon is nog altijd wereldberoemd. Iedereen, maar letterlijk iedereen, zelfs mijn al lang overleden overgrootvader weet wat dan een Pokémon is. Die weet hoe dat Pikachu eruit ziet. Ik weet niet of dat hij lang genoeg geleefd heeft om die serie mee te maken, maar zelfs hij zou het kunnen vertellen dan nu wat dan een Pikachu is.
Ja, ik moet wel zeggen, ik denk dat wij allebei wel kunnen spreken van het feit dat wij ondertussen te oud zijn en niet zo 100% meer mee zijn. Dat moest ons een prentje van gelijk een van de meest recente Pokémon tonen, dat wij zoiets zouden hebben van, nee, dat is een Digimon waarschijnlijk.
Nee, alles voorbij de derde generatie onthaalt mij volledig. En zelfs op dat punt... Allee, ja, ik kan de originele 151 kan ik bijna in volgorde zeggen, volgens de Pokédex-nummers.
En dat doen we nu.
Moet ik de volledige Pokérap
inzien? Nee, het is oké. Bulbasaur. Ivysaur.
Ja, dat zijn inderdaad 2 Pokémon. Goed, Mickey.
Pinsaur.
Ja, nee, vanaf generatie 2 begint het mij al te onthaan. Meryl zit daar ergens in en zo. Suicune. Die 2. Maar wat ging ik dus zeggen? Ja, dat er door die wereldberoemdheid en dat zoveel mensen het gespeeld of bekeken hebben, zijn er door de jaren heen ook al heel veel theorieën gelinkt aan de franchise. En een van die bekendste theorieën heeft te maken met Lavender Town. Kinderen die in 1996, want ja, zo oud is het en zo oud zijn wij intussen. Mm-hmm. Kinderen die in 1996 de game speelden en die zich weggebaand hebben tot Lavender Town, zouden namelijk, het was zeer de Japanse kinderen, gelijkaardige symptomen beginnen vertonen zijn. Of toch heel veel van hen. Dat ging over hoofdpijn, dat ging over bloedneuzen, slaaploosheid, geïrriteerd lopen. Maar het gaat nog een beetje verder, want naar verluid zouden er zo'n 200-tal Japanse kinderen uiteindelijk overgegaan zijn tot zelfmoordpogingen na het spelen van de games. En het bijzonder na het horen van de muziek in Lavender Town. En dat fenomeen dat daar gebeurde, dat kreeg de naam Lavender Town Syndrome. Weet je nog hoe dat die muziek ging in Lavender Town?
Ja, ik heb daarnet een stukje gepoep.
Dat is waar, maar ik ging u die vraag hier stellen, Nikki. Dus ja. Sorry dat mijn autistisch brein daar een volhoudt. Maar ja, inderdaad, dat is hoe dat ging. Nu, ik weet niet of je dat weet, maar in Japan klonk die muziek ietsje anders.
Ja, ik denk het wel, maar ik zou niet meer exact weten.
Het was in grote lijn hetzelfde nummer, maar ze hadden wel dingen aangepast. Ik had u zo meteen een keer laten horen. Nu, het fenomeen zou eigenlijk pas voor het eerst in 2010... de naam Lavender Town Syndrome krijgen op de website Creepypasta. Een website die eigenlijk gemaakt is om creepy verhalen die al dan niet waar zijn te delen met andere internetgebruikers. Vooral waren dat eigenlijk internetlegendes. Hè. Maar ik denk dat heel veel van de cryptids die wij tot op vandaag besproken hebben, daar eigenlijk ook een beetje hun oorsprong gekend hebben. Of toch de meer recente. Denk bijvoorbeeld aan Slenderman. Nu, die is niet op Creepypasta ontstaan. Die is volgens mij ontstaan op 4chan. Maar heeft daar ook al rap zijn eigen leven mee geleden.
Ja, inderdaad. Want een ander voorbeeld, ik weet niet of ik het al een keer benoemd heb ook, maar ik heb ooit een keer proberen onderzoek op te starten over Siren Head. Maar ja, dat werd al direct vanaf de eerste zin debunked als ook gewoon gestart als een creepypasta.
Voilà, ja, dat is eigenlijk wel jammer. Hè. Als je dat zo, je komt een cool verhaal tegen, maar je weet al direct van het is fake. Ja, ik begin er dan ook niet graag aan. Ik wil dat er toch nog eens een kans is dat er iemand ja zegt van ons twee.
Mm-hmm.
Maar ja, soms weten we gewoon op voorhand dat bullshit is. En ja, you got to roll with the punches. Dan mag een mooi verhaal niet in de weg staan, zolang dan we onze eerlijke mening geven. Nu, de theorie van Lavender Town Syndrome kreeg extra kracht toen lezers van Creepypasta begonnen aan te wijzen dat de eerste Pokémon games gebruik maakten van iets dat binaural beats heette. Ik weet niet of dat u iets zegt.
Goh, ja, dat is een soort van geluid dat een bepaalde werking heeft, gelijk onderbewust of zo.
Ja, zo kunnen het. Dat is eigenlijk wel een mooie omschrijving. Eigenlijk is binaural beats zijn een soort auditieve hallucinatie, of een auditieve illusie, sorry. Wat dat is wil zeggen, zoals dat je een illusie zou hebben dat je kan zien, maar in plaats van hem te zien, kan je hem horen.
Mm-hmm.
Zo simplest. Denk... wat dan nog zo'n illusie is, is dat je zo de zee kan horen in een schelp. Ik denk ja. Dat een soort illusie is. Nu, wat dat de theorie nog extra kracht gaf, was het feit dat de Lavender Town muziek dus een update kreeg naar toekomstige releases om ze minder schel te maken. We gaan nu een keer luisteren naar het originele. Nu, ik weet niet of dat u echt heel hard is opgevallen, maar die tonen waren wel een pak scheller dan dat ze waren op de versie die wij gekregen hebben als kinderen.
Absoluut. En ik moet zeggen, met een koptelefoon op is het nog erger.
Ja, wel. Waarom zijn uw ogen aan het doen? Nu, blijkbaar zou die originele uitgave die wij net gehoord hebben, gebruik gemaakt hebben van tonen die op een zodanige frequentie waren dat volwassen oren ze niet konden horen, maar kinderen wel. Blijkbaar zit er ergens iets in de ontwikkeling waardoor dat we op heel jonge leeftijd bepaalde tonen nog kunnen waarnemen wat dat de volwassenen niet zou kunnen.
Mm-hmm.
Ik heb daar niet genoeg onderzoek naar gedaan om te bevestigen dat dat effectief klopt, maar ik weet wel dat sommige dieren ook tonen kunnen horen die mensen niet kunnen horen, dus misschien is er effectief wel iets in de menselijke ontwikkeling waardoor dat je dat ook kan. Ik weet het niet. Nu, dat klinkt wel allemaal heel alarmerend natuurlijk. Kinderen die ziek worden, die zelfs tot suïcide zouden overgaan na die muziek te horen. Maar ik moet zeggen, er is eigenlijk heel weinig bewijs dat die zelfmoorden ooit echt gebeurd zijn. Er zijn ook verhalen bijvoorbeeld dat de originele uitgaven van Pokémon zouden teruggeroepen zijn. Maar net zoals bij de zelfmoorden is er daar eigenlijk zo goed als geen data van te vinden dat er ooit een recall geweest is van de eerste Pokémon games. De muziek is wel degelijk opnieuw gedaan voor Red and Blue, zoals dat je ook gehoord hebt. En in latere uitgaven, zoals Gold and Silver, waarin dat je ook terug naar Lavender Town en zo kon gaan, werd de muziek zelfs iets vrolijker gemaakt. Maar dat kwam waarschijnlijk ook omdat in het verhaal van Gold and Silver, dat zich enkele jaren later afspeelde, was de Pokémon Tower vernield geweest en was dan nu vervangen door een radiotoren. Waardoor dat ook niet meer zo creepy moest zijn in dat stadje, want de spooktoren was weg.
Ja, wel erg als je dan zo je respect nog een keer wilt gaan doen nu overleden Pokémon. Jammer. Ja,
helaas. Er zit daar nu iemand een podcast te maken. Nee, naar alle waarschijnlijkheid liever, wou Game Freak, de studio achter de Pokémon games, waarschijnlijk gewoon een beetje weggaan van het creepy imago van Lavender Town en niet meer dan dat. Nu, hoewel dat de muziek in Lavender Town zeker heel creepy is, ik weet niet of dat jij je dat nog herinnert, maar ik had soms echt kippenvel, zeker de eerste keer dat ik dat stadje binnenging. Zo, het kleur van je scherm veranderde, zo subtiel een beetje. Die creepy muziek begon te spelen en ik had zo direct iets van, oh god, dit is hier iets speciaals, dit is griezelig.
Mm-hmm.
Ondanks dat creepy is de kans dat dat effectief tot zelfmoord zou geleid hebben enorm klein, volgens mij. Dat het hoofdpijn zou kunnen veroorzaakt hebben en bij sommige mensen misschien zelfs nog ergere symptomen, die kans bestaat en zou wel kunnen verklaren waarom dat de muziek herdaan werd. Maar dat het echt mensen zou aanzetten, om toch zeker een 200-tal kinderen zou aanzetten om hun eigen leven te proberen nemen, dat geloof ik nu persoonlijk al wat minder.
Je hebt nog altijd de kans om ook gewoon je geluid af te zetten, nee? Allee, bij mij is dat echt zo, gelijk in een spel ook, als iets mij gewoon te ambetant begint te worden qua geluid, ja, dan zet ik dat heel stil of gewoon volledig af.
Ja, kijk. Maar ja, als kind moet ik wel zeggen, ik deed dat ook. Ik wou zo nooit iemand tot last zijn met geluid van mijn spelletjes, dus zo op mijn game of op mijn pc, ik speelde altijd met geluid af. Het is maar zo in latere jaren dat ik dat meer ben beginnen appreciëren, videogame muziek en zo.
Ja, maar ik kom zo gewoon tot de constatatie dat ik mijn Pokémon-spelletjes waarschijnlijk constant wel op high volume heb gespeeld, want ik kan echt nog altijd al die geluidjes van in dat eerste spel volledig van voor tot achter neurien.
Dat is het ook, okay. Tot op vandaag. Die originele Pokémon-muziek was fantastisch en blijft dat eigenlijk ook wel. Ik kan nog altijd zo'n YouTube-video opzetten van die originele Pokémon-muziek en ik ga dat nog altijd heel cool vinden. Nu, het feit is wel dat Lavender Town een heel mysterieuze plek was die heel veel mensen rond diezelfde periode ontdekt hebben door de immense populariteit van de Pokémon-franchise. Maar zoals dat het vaak gaat in zo'n situaties, lijken de legendes er rond een beetje overdreven te zijn. Althans, dat is mijn mening. Wat denk jij over Lavender Town syndroom, Nikki?
Ja, wel, ik had inderdaad niet gedacht dat er zo weinig over te vinden zou zijn van inderdaad bewijs voor de rest. Dus ik ben blij dat ik het nu een keer hoor van u, want ik heb er zelf nooit niet echt verdere research over gedaan. Dus laat ons ook zeggen dat ik gewoon aan de sceptische kant blijf en het ook een nee geef.
Een dubbele nee dus. Oké, maar we gaan het niet zo kort houden vandaag, want ik heb namelijk nog een tweede verhaaltje. En hiervoor heb ik teruggezocht naar een coole videogame-legende. Ik ga een keer uw obscure videogame-kennis testen, Nikki.
Oké.
Vertel me alles dat je weet over Polybius.
Ah, maar dat weet ik, denk ik. Allee, ik weet gewoon maar omdat dat ooit een keer is gepasseerd en dat ik vroeg aan u, wat is dat? Mm-hmm. En het is een arcade game.
Ja.
Maar het is een... Niemand weet of dat ooit echt heeft bestaan, omdat niemand een versie ervan heeft staan of ooit al gevonden heeft. Dus mm-hmm. Het is waarschijnlijk gewoon een urban legend. Vraagteken.
Ja, einde. We zitten er eigenlijk voor het grootste deel wel op.
Oké, dit was grasvraag.
Ik zal je het verhaal een keer vertellen. Op de manier dat ik van plan was voor het te vertellen, Nikki.
Sorry, je moet mij maar niet zoveel vertellen op voorhand.
Oké, beste vertellerstem. Gamers, de dag van vandaag. Wij beseffen niet altijd hoe goed we het eigenlijk hebben. We kopen een spel En dat spel is van ons. We zien bijna levensechte beelden op ons tv-scherm verschijnen en we hebben gigantisch gedetailleerde werelden om te verkennen naar hartelust. En nog altijd kunnen we ons vervelen erin. Toen de videogamerage begon in de jaren 80 was dat nog een beetje anders. De meeste mensen hadden geen computer in huis, consoles waren nog een gloednieuw en duur begrip met heel weinig opties die niet konden evenaren wat dat mensen op andere plaatsen konden vinden, namelijk in arcades. En spellen bestonden meestal uit rechthoekjes of in sommige gevallen zelfs driehoeken die met heel veel fantasie heel vaag konden lijken op wat er op de cover stond. Maar toch, de rage was aanwezig, vooral in de vorm van arcade halls. Jongeren hingen gewapend met een dikke zak muntstukken een hele namiddag gaan verslijten in de arcade halls om tal van verschillende games te spelen, zoals onder andere de allereerste Mario game, Pac-Man, Donkey Kong, dat zijn een paar van de bekendste. En arcade cabinets, dat waren heel kleurrijke houten of plastieken bakken met een tv-scherm in, een joystick en enkele knoppen. En in ruil voor een beetje geld kon je een videogame-ervaring spelen die je thuis niet kon vinden. Ik weet niet of dat jij ooit op een arcade machine gespeeld hebt, Nicky?
Wij zijn in Berlijn een keer naar het computerspelmuseum geweest.
Ja.
Daar hebben we, als ik me niet vergis, Mrs. Pac-Man gespeeld.
Ja.
Als ik me dan goed kan herinneren. En we hebben ook, ik denk, was dat nu nog zo net voor corona, zijn wij ergens aan de kust ook een keer naar zo'n retro gamebeurs geweest.
Ja, dat klopt. Ik denk dat dat inderdaad voor corona zou geweest zijn.
Ja.
Ja. Inderdaad, dus je hebt al een paar arcadespelletjes gespeeld. In
een leven. Paar, ja, niet veel.
Heb je dan nog geweten, zo tijdens kermissen, dat in Luna Park ook nog arcadespelletjes had, zoals zo die Simpsons arcade game en zo?
Goh,
die speel ik
niet.
Altijd heel
ja,
veel.
Ja, nee, ik moet zeggen dat ik nooit zo echt mijn kermistijden in die arcade halls gespendeerd heb.
Is dat gewoon stoer te doen aan de botsauto's?
Zo ben ik wel, hè.
Met een Biki Burger van 6 euro met zo van die triple sauce op, die echt niet lekker is. Ik heb wel een paar keer zo in Luna Park een arcade games gespeeld. En inderdaad, ja, dat museum. En ik denk zelfs aan de kust. Ik denk in Blankenberg of Oostende. Ben niet zeker dat er ook zo nog ergens zo'n speelhal is. Dat zo half hoktent is. Ja. Maar dat je ook nog altijd van die arcade games die er al sinds de jaren 90 staan, kan gaan spelen.
Inderdaad, het is Oostende, als ik mij niet vergis.
Het zou kunnen, ja. Kenners, laat het ons weten. maar vandaag de dag zie je zo'n cabinets, ja, met uitzondering, dus ja, nog een keer in zo'n shady hall aan de kust. Maar in de jaren 80 waren die dus big business en waren die overal te vinden. Ik weet zelfs niet of dat er hier in de buurt ooit echt arcade halls geweest zijn. Ik heb toch nooit echt bewust geweten dat er in België zoiets was, maar misschien waren die er wel ooit. Hè. Mensen die ze wel hebben meegemaakt, mogen dat ook rustig laten weten, want ik ben eigenlijk wel benieuwd. Maar ons verhaal speelt zich niet af in België. We gaan naar Portland in Oregon. En daar in een van die arcade halls, of in enkele, stond er plots een nieuwe cabinet. Een game genaamd Polybius. De kabinet rond die was zwart en op het scherm zag men geometrische patronen in verschillende felle kleuren over het scherm dansen. Wie de game begon te spelen, kon blijkbaar al snel niet stoppen. Niet enkel omdat het spel zo leuk was, maar mensen leken in een soort trance te gaan terwijl ze aan het spelen waren. Een trance die uiteindelijk op lange termijn tot geheugenverlies, blackouts, hallucinaties en volgens de legende zelfs tot infarcten kon leiden. Nu, Polybius, ik weet niet of je dat weet, maar dat was ook de naam van een Griekse filosoof. En zijn grootste nalatenschap was de Polybius-code, of de Polybius-cijfer, liever, wat dat eigenlijk een soort codetaal was, of cijfercode waarmee dat je geheime boodschappen kon maken en ontcijferen. Nu, wanneer dat spelers in de trance zaten, zou het spel hen subliminale boodschappen geven. Weet jij wat dat subliminale boodschap is?
Ja, zo gelijk dan ze zeggen van bepaalde gelijk Beatles-nummers, als je dat achterstevoren draait, dat je daar dan ook zo van die subliminale boodschappen in hoort.
Ja, en Polybius hangt dat er meer over zo woorden die op het scherm begonnen te flashen en zo. Maar inderdaad, ja, subliminale boodschappen, dat kan een beetje in van alles zitten. Denk zo aan Tyler Durden, dat je zo een paar keer ziet oppoppen doorheen Fight Club. Zo een fractie van een seconde Brad Pitt in beeld. Zo.
Ivan et Niage.
Voilà, nog zo één. Dus de subliminale boodschappen binnen Polybius, dat ging over teksten of woorden die in beeld kwamen, of kleurenpatronen die blijkbaar bepaalde zaken konden triggeren. De legende gaat dat die kabinetten daar, hoe kan het ook anders, geplaatst waren door mannen in zwarte pakken. Die kwamen die installeren en na enkele dagen hebben die terugkomen ophalen. Dat zou ervoor zorgen dat Polybius een van de grootste gaming-mysteries ter wereld is geworden. Omdat niemand goed lijkt te weten van waar dat spel plots kwam of waar dat spel naartoe gegaan is. Niet unlike Cat and I Joe. De uitgeverij die op het scherm stond aangegeven was een uitgever waar ik persoonlijk nog nooit van gehoord heb, Schinneslussen. En ik weet niet of ik het juist heb uitgesproken.
Waarschijnlijk niet.
Maar dat is Duits voor zintuigenwissen. En er is geen enkel bewijs, nergens enige record, dat dat bedrijf ooit bestaan heeft. Opnieuw zoals Cat and I Joe. Hier zie je het voorscherm van Polybius. Kan je dat een keer omschrijven?
Ja, iemand moet dat toch ooit gemaakt hebben? Allee. Het is zo de klassieke, ik weet niet hoeveel bit dingen dat gemaakt is. Ja, het ziet er typisch uit, gelijk een lettertype dat je zou verwachten als je zo'n 80s arcade game opstart. Hè?
Eigenlijk niet, maar ik ga daar straks op terugkomen.
Oké, sorry. Oké, meneer de kenner. de copyright is 1981 Zinnesleusen Inc. Wat dan misschien beter in de buurt komt van nu dat het moet uitspreken. En aantal credits staat voorlopig op 0. Op deze.
Ja, ja. Belangrijk deel van de legende. Hoeveel credits dat er in deze screenshot zijn. Nee, maar met dat je toch begint over dat lettertype, ik ging dat iets later vertellen, maar zoals dat je ziet, dat zijn zo heel dikke, felkleurige letters met redelijk wat detail in eigenlijk. Zo die randjes, die shading en zo, dat is allemaal wel een beetje versierd. Dat was eigenlijk een heel dure opgave om zoiets te maken in de jaren 80. Als je dat soort details daar wou insteken, dat kostte echt bakken geld. En eigenlijk enkel de heel grote uitgevers, zoals Nintendo en zo, konden dat veroorloven om dat te doen met hun games. Als je een studio hebt waar dat nog nooit iemand van gehoord hebt, zoals Schinneslussen, zoals ik het zo mooi zeg, wat dat eigenlijk dus een onbekend gegeven is, er is geen record van. Die kunnen dus geen superrijk groot bedrijf geweest zijn. Dat is al bijna onmogelijk eigenlijk, dat die zich konden veroorloven om zoveel geld in een lettertype te steken. Nu, volgens sommigen, en ik zeg hier sommigen tussen aanhalingstekens, was Polybius zelfs een verlengde van Project MK Ultra. Weet jij nog ongeveer wat de MK Ultra was?
Goh, dat zat in de Manhattan Project, hè?
Ja.
Dat had iets te maken met mind control.
Ja, voilà.
Maar,
experimenten rond mensen hun brein besturen. Nu, er zijn mensen die beweren dat ze een ROM van Polybius gevonden hebben, wat dat dus eigenlijk gewoon een digitale kopie is. En ik heb daar beelden van. Wil je Polybius niet zien?
Sure. Ja, dus dat is hoe dat voelt als er een epilepsieaanval aan het komen is.
Ja, dat is wat anders dan Pokémon, hè.
Shit, hè.
Beschrijf Polybius.
Heel veel geometrische figuren. Ronddraaiende vormen en een klein raketje. Allee, klein ruimtetoestelletje dat er gelijk raketjes naar aan het schieten is. En dan in één keer wordt het echt een hele trip, gelijk dat in een kaleidoscoop zit van allemaal regenboogkleurtjes.
Voilà, ja. Heel dat spel lijkt er eigenlijk op alsof dat je aan een pad gelekt hebt.
Ja.
ik weet natuurlijk niet of dat legit is, dat dat een kopie is van het echte spel, of dat er gewoon iemand is die dat gemaakt heeft voor de leute. Maar dat zou zo ongeveer zijn dat Polybius eruit zou gezien hebben. Nu, tegelijk zo woorden die over het scherm flashen en zo, een beetje van alles. Het spreekt wel een beetje tot de verbeelding, hè, op zijn minst.
Dat wel, absoluut.
Hoewel dat de legende over de jaren 80 spreekt, is Polybius echter pas voor het eerst opgedoken in het jaar 2000 op een website die coinop.org heet. Dat is een soort videogame database website, dus eigenlijk gewoon een opleisting van elk videospel dat ooit zou bestaan hebben. En ik heb recent nog gekeken en die games staan nog altijd op die website waarop dat er staat dat de game echt bestaan heeft en volgens hen zou verschenen zijn in 1981. Maar ook voor de makers van die website blijft het spel een groot mysterie. Verder zijn er geen andere bronnen van mensen die ooit over Polybius online gesproken hebben voor het jaar 2000. Nu, het internet was ook nog een heel andere plaats voor het jaar 2000, moet ik ook wel toegeven. Dus het kan ook zijn dat er gewoon heel weinig mensen waren die zich dat spel herinnerden, omdat er maar een paar dagen in arcade halls zou gestaan hebben in de jaren 80. Maar toch lijkt het mij bijzonder dat er nog nooit iemand over gesproken heeft.
Nee, ik vind het inderdaad raar als er mensen zouden zijn die daar echt al grondige research naar gedaan hebben. Desnoods contact opnemen met mensen die ooit een arcade hall hebben uitgebaat of zo. En ook, ik weet niet of dat ze weten wie dat er dat dan in 2000 op die website heeft gepubliceerd. Misschien dat die mens een beetje meer info kan geven hoe dat hij er dan effectief is opgestoten.
Wel, er is een eigenaar van die website, die zijn naam is bekend, dat staat hier ook ergens in mijn research. Ik ga daar alsjeblieft op terugkeren. Voordat ik hier al mijn foto's spoil. Waarmee dat ik één foto bedoel. ik ga je dat dus alsjeblieft weten te zijn dat die mensen heten. Maar dus, het lijkt allemaal een heel groot mysterie, maar is het dat ook effectief? Zwarte cabinets, die zag je in die periode wel vaker. Die werden meestal gebruikt voor beta-versies van games of testversies van games. Die dus eigenlijk nog niet officieel uit waren, maar wel al in een paar arcades gezet werden. Gewoon om een keer te kijken van, spelen mensen het? Heeft het iets van succes? Misselijk worden tijdens het spelen, dat gebeurt al minder vaak, maar het kan. Mensen die zo de eerste generatie VR hebben uitgeprobeerd, zullen dat misschien ook wel weten. Maar het kan ook de gevolgen zijn van je eigen acties. Ten eerste, je zintuigen worden op heel veel verschillende manieren geprikkeld. Als je hier een videospelletje speelt, zijn dat heel veel lichten die aan het flashen zijn in je ogen. Je bakschin is aan het trillen, er komt heel veel geluid op je af en zo. Niki, kom je om de zoveel tijd een keer iets vragen, terwijl dat je probeert verder te spelen. dat zijn allemaal dingen die allemaal prikkelen. Nee, maar als je dan nog een keer in een arcade hall zit, dan heb je tientallen, als niet honderden stemmen rond je, geluid van andere spelletjes, de geur van nerds. Ik weet niet of dat mensen die geur kennen, maar loop een keer rond op Facts of zo, je had die geur wel rap genoeg kennen. Dat allemaal samen kan iemand simpelweg overprikkelen. Maar we mogen ook niet vergeten, dat zijn kinderen die een zak geld hebben meegekregen, die zijn zich ook aan het volproppen met suiker en frisdrank. Dus dat kan ook wel een keer ertoe leiden dat een mens misselijk wordt. Maar of dat je daarvan in een trance gaat gaan, wellicht niet. Voor zover dat we weten zijn die trances eigenlijk ook enkel geruchten. Maar de overheid die zaken in arcades kon planten, dat is effectief gebeurd. Dat is geen gerucht. In de jaren 80 was er blijkbaar een trend van de overheid dat ze camera's en afluisterapparatuur in arcade halls plaatsten om zo criminelen te kunnen betrappen die over hun misdaden aan het vertellen waren tijdens het gamen. Mm-hmm. En sommige arcade halls, als er mensen zijn die luisteren die ooit in de jaren 80 in Amerika naar een arcade hall geweest zijn, is het mogelijk dat de FBI je aan het filmen was terwijl je aan het spelen was, dat er een camera achter het scherm zat. Maar het is dus mogelijk dat dat een deel is van de origine van de Polybius-legende. Het is mogelijk ook dat coinop.org de game gewoon verzonnen heeft en dat anderen de rest van het verhaal hebben ingevuld. Maar de eigenaar van de website, en nu komt zijn naam, Kurt Koller, die heeft dat nooit bekend. Andere websites die onderzoek doen naar het game eindigen meestal op inconclusive. Ook die kunnen niet definitief bepalen dat het spel nooit bestaan heeft. Er zou nooit een officiële ROM geproduceerd zijn van het spel, al staan er intussen wel verschillende online en is het spel zelfs meermaals te koop gezet via andere outlets, bijvoorbeeld zo digitaal op de PlayStation Store of zo, maar dat waren, voor zover dat we weten, altijd Polybius-versies die door derde partijen gemaakt waren, ongeveer afgaande op beschrijving van hoe dat spel zou geweest zijn. Het is ook mogelijk dat datgene is dat wij net bekeken hebben, zoiets. En daarom zijn die ook geen sluitend bewijs dat het originele spel, de originele arcade-versie, dat die ooit bestaan heeft. Maar Polybius is altijd aanwezig gebleven in de zeitgeist. Er zijn muziekvideo's, er zijn documentaires en er is zelfs een Simpsons-aflevering waarin dat spel voorkomt.
Ja, ik kan me dat nog herinneren, want ik weet nog dat een dag toen aan u vroeg van hé, is dat niet dat spel?
Yep. En we mogen ook niet vergeten dat er in die periode wel een keer films uitkwamen over arcade games die boven normale of paranormale aspecten hadden, zoals in de film The Last Starfighter. Het idee leefde dus zeker in de tijdsgeest van dat moment. Maar voordat we hier volledig afsluiten rond Polybius, kunnen we eerst nog een paar zaken bekijken. Ik heb u al verteld over het lettertype. Zoals dat ik al zei, het is het logo. Het logo is de naam Polybius in grote groene letters met omranding. Dat was heel duur, dat deden bedrijfjes dus niet zomaar. De gameplay die je gezien heeft, amai. De gameplay die je gezien hebt, doet denken aan andere populaire games van in die tijd. Games zoals Tempest, Rez en Kix.
Mm-hmm, ja, ken ik al.
Allemaal klassiekers, hè?
Ja. Ik ga goed knikken en lachen.
Maar Kix ken ik niet, maar Tempest en Rez zijn echt wel goede games.
Ik ken er niets van, sorry.
Noob.
Ja.
De graphics die waren vrij fancy voor die tijdsperiode, maar ook dat was niet ongezien. Al moet wel gezegd zijn dat er veel games met dat soort graphics uitkwamen en dat die meestal ook snel verdwenen uit arcade halls. Want die maakten gebruik van laserdisc-technologie. Heb je laserdiscs nog geweten?
I guess. Ik weet niet.
Wel ja.
Ik denk het. Ja.
Maar wat stel je voor als ik zeg een laserdisc?
Maar ik weet niet, die naam zegt mij iets, maar ik kan geen voorbeeld bedenken.
Oké, wel, een laserdisc was eigenlijk, ja, werd eigenlijk vooral gebruikt voor films, om die in hogere kwaliteit dan een cassette of een Betamax te kunnen afspelen. En dat zag eruit als ja, een langspeelplaat echt, maar dikker.
Ja, nee, nooit gehad.
Ik denk dat, stel je gewoon zo een, ja, een jaren 80 muziekplaat, of zoals bij elke goede hipster in Lieving ligt de dag van vandaag, dat voor, maar in plaats van zo'n millimeter dik, is het een centimeter dik.
Ja, nee, nee.
Als ik mij goed herinner, er zijn waarschijnlijk zo mensen die de jaren 80 hebben meegemaakt, die nu zijn te vloeken op mij omdat ik het verkeerd aan het omschrijven ben, maar dat is toch dat ik het begrepen heb. En er zijn ook nog altijd mensen die zweren bij laserdiscs, dat de ultieme manier was om films te bekijken. Er zijn zelfs bepaalde films, bepaalde filmklassiekers waarvan dat er laserdiscversies zijn uitgekomen, die ook al zo soortgelijke dingen als dvd-menu's hadden, waarop dat er extra staan die nooit meer ergens anders op verschenen zijn. Ik denk zo dat er bepaalde, dat er zo'n bepaalde versie van Star Wars is, ik mij goed herinner, die enkel maar op laserdisc verschenen is en ja, dat je vandaag de dag gewoon niet meer kan bekijken. Maar ook dit kan een geval zijn van mijn herinneringen die een beetje 34 jaar oud zijn. maar dus ja, die verdwenen al rap een keer uit arcade halls, want ja, die laserdisc-technologie die ze nodig hadden, die was ook heel gevoelig. En kinderen die aan arcade spelen, die schudden er al een keer aan, die geven er al een duw aan. En die technologie die ging vrij snel kapot. En die kostte heel veel geld om te fixen. Dus uitbaters van arcades die opteerden al heel snel voor games die goedkoper waren om te herstellen, gewoon omdat ze anders elke week wel een keer kosten hadden aan hun dure laserdisc-games. Nu, in de arcade-dagen was er soms wel sprake van mensen die ziek werden en zelfs enkele die overleden zijn tijdens het gamen. Nu, dat ging niet zozeer, dat lag niet zozeer aan de inhoud van de games, maar wellicht lag dat aan te veel suiker, een gebrek aan water en een gebrek aan toiletpauzes. Enkele mensen zouden zelfs een hartaanval gekregen hebben van de spanning van de gameplay, omdat ze zo net op punt stonden van de ultieme highscore te halen of zo. En ik weet niet of hij al ooit een keer echt in de zone gezeten hebt met het spel, maar er is echt een rush dat door je lichaam gaat, je voelt je hart kloppen en zo. Zeker als het zoiets is dat al 100 keer geprobeerd hebt en het is al 100 keer mislukt en het staat net op punt van te slagen. Echt, het zweet loopt van je alsof dat er een kraan open staat op dat moment. Dat is echt, hé.
Dat is meestal ook het moment dat ik gewoon een bakje aan u geef om mij door dat stuk te loodsen. Maar, het is waarschijnlijk iets dat veel mensen niet gaan beamen bij wat ik zeg, maar voor mij is het echt wel belangrijk dat ik mij heel ontspannen voel. Ik bedoel, ik kan al regelmatig heel erg opgejaagd en gestresseerd zijn door mijn werk. Dus als ik dan wil gamen, dan wil ik liefst zo zen mogelijk zijn daarin. Dus als ik zo iets gelijk meer dan 10 keer moet proberen, eindelijk nog niet, dan heb ik het al gehad en dan geef ik het bakje naar Jens.
Maar ik heb zo in een spel dat ik in mijn puberteit heel vaak gespeeld heb en de laatste jaren terug wat gespeeld heb, een spel genaamd RuneScape, of toch de oldschool versie daarvan, was er zo een bossfight waarvoor dat je eigenlijk zo ongeveer 3 kwartier aan een uur nodig had om eerst en vooral tot in een boss te geraken. En toen was er nog een moeilijk gevecht. Ik heb dat in mijn jeugd waarschijnlijk 10 keer geprobeerd, altijd zonder succes. En in mijn volwassen jaren ben ik dat spel dan opnieuw beginnen spelen. Ben ik terug op punt geraakt waar mijn karakter sterk genoeg was om naar die boss te gaan. En dat zo weer zo een stuk of 10-20 keer geprobeerd, totdat mij eindelijk gelukt was. Maar ik kan u zeggen, het moment dat mij lukte, of ik had het anders vertellen, elke keer dat ik tot aan die boss raakte, voelde ik opnieuw mijn hart slaan, alsof ik terug 12 jaar was en het weer voor de eerste keer aan het proberen was, voelde ik zo weer de spanning en maakte ik gewoon fouten, omdat ik zodanig in die zone zat en zodanig gewoon verkrampt achter mijn computer zat van oh my god, dit mag niet missen. Maar ik weet nog, hij zat bij mij in de living toen dat lukte en ik ben recht gesprongen naar mijn stoel op dat moment.
Enorm, inderdaad.
Voor de kenners, het gaat om Jet. Anyway, ja, die videogame rush, dat kan wel een keer tot de hartaanval leiden als ze al de rest erbij neemt. Hè. Dus ja, te weinig vocht, te weinig toiletpauzes, te veel suiker. Nu, telkens was er wel groot nieuws, want games waren een nieuw en duur soort speelgoed dat in de ogen van ouders alle aandacht van hun kinderen opslurpte en hen dom ging maken. Zo gekend wel al de klassiekers, hen gewelddadig ging maken. Het leek een ongezonde rage die hopelijk snel zou passeren. But it didn't. Nu, in de jaren 80 waren mensen meer angstig van hun overheid dan van speelgoedbedrijven, wat dat ook begrijpelijk was, want de overheid, zeker de Amerikaanse, die had al eerder geëxperimenteerd op het volk. En bedrijven, die hadden een duidelijke missie, die wouden gewoon uw geld. De motieven lagen anders. Dus een verhaal verzinnen over een evil bedrijf was minder geloofwaardig dan overheidsspionage. Arcades waren donkere plekken waar dat er veel jongeren zaten. Er werd daar drugs verkocht, er werd daar gestolen, er werd daar gehokt. Uiteraard hield de overheid die in de gaten. Er waren in de tijdsperiode waarop Polybius zich zou plaatsgevonden hebben, waren er zelfs nu en dan een keer raids in die arcade halls, omdat er effectief al criminele activiteit was. Dus, er stierven mensen terwijl als de games aan het spelen waren. Er waren overheidsagenten die spionagemateriaal planten in arcades. De overheid experimenteerde in die tijd en wellicht nog altijd met mensen hun gedachten te controleren. En al die dingen zijn ook gebeurd in Portland. Dus, als je Polybius als verhaal bekijkt, alle losse elementen waren zeker aanwezig in Portland op dat moment. Allen met uitzondering van het spel Polybius zelf, want dat heeft wellicht nooit bestaan.
Zot.
Wat denkt hij, Nikki?
Ja, nu dat je zo heel het verhaal ervan hebt gehoord, ook al ontkennen ze het, denk ik dat dat echt gewoon van die coin-op-website gaat gekomen zijn. Gewoon met gedacht van, we gaan hier een keer een nieuwe Urban Legend starten, gelijk dat dat ook op gelijk Creepypasta al een paar keer is gebeurd en dat dat ook zodanig opgeblazen is dat heel de wereld ermee weg is. Dus ook hier ga ik de nee-kant kiezen.
Ja, ik moet zeggen, Polybius, ik ken het verhaal intussen al heel lang. Ik heb er al heel veel over gelezen, heel veel over opgezocht en zelfs een documentaire over bekeken, Polybius, The Game That Doesn't Exist. En de videogame dat doesn't exist, sorry. En ik moet zeggen, ik heb al heel veel bronnen gevonden dus waarin dat mensen echt heel actief op zoek zijn geweest naar het spel, naar enig teken van leven dat het ooit bestaan heeft. Maar ik heb nog nooit iemand gezien die iets gevonden heeft dat zelfs nog maar een beetje vaag op echt bewijs lijkt. Dus helaas, hoe cool dat het mij ook lijkt, of hoe fascinerend dat ik het ook vind, mijn conclusie had ook nee zijn over Polybius. Dus ja, we hebben een vierdubbele nee vandaag, Henneke.
Exact.
Geen Lavender Town Syndrome en geen Polybius. Maar wel twee van de coolste videogame-legendes die je ooit kan vinden. Maar ik weet niet, misschien zijn er luisteraars die zelf nog heel coole legendes kennen. Ik ken er nog wel, maar die komen zo meer in de trant van creepypasta dan iets dat ooit echt zou gebeurd zijn. Denk dan bijvoorbeeld aan Pokémon Black of Ben Drowned of Sonic.exe of zo. Ik weet niet of je zelf ooit een gehoord hebt die je bijgebleven is, behalve degene dat ik je net verteld heb.
Nee. Niet dat ik mij direct kan bedenken, ben ik er aan het nadenken wat ik ooit al gespeeld heb, maar ik veronderstel dat er niemand ooit is doodgegaan door Animal Crossing te spelen. Dus,
wel, een keer op zo'n nee. Animal Crossing Creepypasta.
Oh boy.
Ja. Ik kom hier heel veel tegen over iets dat de Cheese King 03 heet. Ik weet niet of dat de... er is ook zoiets dat Dead Town heet. Maar goed, ja. Er zijn gegarandeerd... neem eender welk spel dat genoeg bekendheid heeft en er zijn creepy verhalen over. Dat is nu eenmaal het feit. Maar goed, ja. Het lijkt er dus op dat de twee bekendste videogame creepy legends die ik ken, dat ze altijd geen waar zijn.
Helaas.
Nee. Maar dus ja, geef zeker jullie aanraders ook door of deel ze in de groep, want ik weet dat er ook wel wat gamers in de groep zitten en er is al geen vraag geweest naar zo'n gaming legends. Ik hoop dat ik hiermee een klein beetje naar jullie honger heb kunnen voldoen en dat we elkaar volgende week mogen zien op de live show. Dat zou ook heel leuk zijn, want er zijn altijd tickets te krijgen op graspraak.be.
Yes, en voor deze aflevering en alle vorige die gepasseerd zijn, maken wij natuurlijk ook altijd een casefile waar wij alle foto's, video's en links in stoppen die we gebruikt hebben voor elke aflevering. Dus neem zeker een kijkje op grafspraak.be.
Yes, wat je daar nog kan doen, behalve de tickets voor de liveshow die je kan kopen, is naar de webshop gaan. In de webshop vind je alle grafspraakdesigns en je kan die zetten op wat je maar wil. We hebben t-shirts, we hebben koffiemokken, maar we hebben nog zoveel meer dan dat. Dus ga eens een kijkje gaan nemen. Het aanbod is heel leuk. De kwaliteit ben ik zelf ook heel tevreden van. En we houden van onze designs en je steunt de podcast ermee.
Neem zeker ook een kijkje op onze sociale media. Facebook, Instagram en Twitter onder Grafspraak. En op Facebook de Grafspraak Community Groep.
Yes. Grafspraak is te beluisteren op Spotify, op Anchor, op Stitcher, op elke podcast app naar jouw keuze. En voor de mensen die die editie zetten om te steunen via de webshop of om ons te steunen op Patreon, zodat ze elke week hun naam in de aflevering kunnen horen, die kunnen nog altijd een kleine bijdrage doen aan Grafspraak door gewoon in je app naar keuze een rating te geven of te abonneren. Door te delen met je vrienden, het helpt ons allemaal. Want mensen die luisteren zonder dat te doen, die kunnen het wel eens voor hebben dat ze een vraag stellen binnen de podcast aan Niki, alsof dat ze ooit naar een arcade hall geweest is. En dat Niki dan moet zeggen van, ja, herinner je onze eerste race? Daar ben ik naar een arcade hall geweest. En dan zit je daar met de rode kop van, ah ja, inderdaad, dat klopt. Dit was Grafspraak voor deze week. Keep on gaming.
Bye bye.
Grafspraak.be